Prachtig lied, vaste rots van mijn behoud. Ik was nog maar net tot geloof gekomen. En toen was ik in mijn huiskamer en het was ontzettend koud. En we hadden een kachel in de kamer die eigenlijk te klein was om onze kamer te verwarmen. Dus die kachel die stond, dat was een gaskachel. Die stond enorm te branden. En ik stond voor de kachel, want ik had het koud. En ik had een plaat op staan met dit nummer erop. Vaste rots van mijn behoud. En dat greep me toen zo aan, dat de tranen me van het aangezicht liepen. En die vielen op die hete kachel. Ik moet altijd aan die sissende tranen denken als ik dit lied zie. Vaste rots van mijn behoud als de zonde mij benauwt. En dan toch steunen op zijn trouw en rusten in zijn schaduw. Omdat het bloed door Christus gestort de bron van mijn leven is geworden. Ik vond het jammer dat je het laatste niet liet zitten. Zingen eenmaal als de stonde slaat, als dit lichaam sterven gaat, als mijn ziel uit de aardse woon opklimt. Tot des rechter stond. Het is geen kritiek, maar ik denk dat zou ik ook nog willen zingen, weet je. Want toen begon ik daar zo erg te huilen. Ja, dat je zegt van, oh de Heer, die toekomst die wacht me dan toch. Hè. Dat, ja, we hebben niet te vergeefs geleefd en dat is zo heerlijk als je dat weten mag. Een leven van toekomst en van verwachting en van uitzien. Maar goed, dit even terzijde. Ik heb heel veel vragen, of ik ze allemaal kan gaan beantwoorden, dat weet ik niet. Ga het proberen. U zei in uw lezing dat God mensen altijd roept. Is dit altijd een uitwendige roeping of kun je dit ook geleidelijk gaan merken door overtuigingen van zonde, waardoor je tot hem gaat roepen? Nou, ik denk dat dat een gevolg is van de roeping. Dat wij geroepen worden, dat mag duidelijk zijn. Ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken. Aan de hand van het feit dat God in het paradijs al direct begint te roepen. Als de mens dus de relatie met God heeft verstoord. Ik moest ook denken aan de Dordtse leerregels. Die begint in artikel 1 met die val. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan. Indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten, en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel, de hele wereld is voor God verdoemelijk, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is een geloofsartikel. Dat is wat er gebeurd is. En dan komt dat geweldige artikel 2. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven zou hebben. Dus zo massief als ons de val wordt gepredikt in artikel 1. Zo massief wordt ons de redding in Christus Jezus verkondigd. Dat tegenover van God, maar hierin. En dan komt het waar ik eigenlijk naartoe wil. En opdat de mensen, dus dat is het doel van God. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden. Tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt. En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden. Als wij dus vanavond onder de bediening van het evangelie hebben gezeten. En dat hebben we. Dan zijn we geroepen. Welmenend geroepen. Dus er kan niemand van ons zeggen, ik ben niet geroepen. Als het niet tot geloof en bekering zou komen, hetgeen God verhoede, dan zal de Heere tegen u, tegen jou en tegen mij zeggen, waarom heb ik geroepen en gij hebt niet geantwoord? Dat is ook een zaak van geloof. Nou kan het zijn dat je inderdaad door wat er nu gezegd wordt, overtuigd wordt van je zonde, van het ongeloof, dat je voortdurend niet geluisterd hebt naar dat wat God zegt. Toen de Heer in mijn leven kwam, heb ik het zelfs opgeschreven. Heere, 25 jaar heb ik uw woord niet geloofd. Dat is dan toch schuld? Dan ga je niet zeggen, ja, u hebt 25 jaar u niet laten horen. De Heer heeft inderdaad geroepen, geroepen, geroepen. En toen mocht ik het horen. En dan zeg je, achteraf natuurlijk. Dat is Gods gave geweest. Maar helaas, wij zijn zo rechtzinnig dat we dat voorop gaan zetten en zeggen, ja, maar. En dan is het maar een uitwendige roeping. Ik hoor het nog iemand tegen me zeggen. Ja jongie, maar dat is maar een uitwendige roeping. Nee, nee, nee. Hoe moet dan God het anders doen? Kijk, hij roept. Opdat we zouden horen. Net zo goed als wij dat doen. Als ik zeg, hé, hoor eens even. Dan bedoel ik dat je luistert. En zo doet de Heer het ook. En dat is gemeend, vandaar dat hij ook welmenend roept. En wat heerlijk zeg, want ik bedoel iemand die zo'n vraag stelt, die zit dan waarschijnlijk met die overtuigingen. En zeg ik, joh, dat wil dan een vrucht zijn van het geroepen zijn en dat wil je brengen aan de voeten van de Heer Jezus met dat zondige leven dat je tot hiertoe lijden zonder Christus en zijn gerechtigheid. Waarom gebruikt de reformatorische gezindte zo weinig de woorden gelovend in Jezus Christus en gij zult zalig worden, zoals u aangaf in uw lezing? Ja, ik worstel daar ook wel mee. Dan denk ik wel eens, waarom nou zo, hè? Ik hoor niet zoveel dominees spreken natuurlijk, omdat je zelf heel veel onderweg ben. Laat ik het zo zeggen, in alle gebrek probeer ik toch iedere zondag die boodschap wel te brengen en na aan het hart te leggen. Dat er alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus zaligheid is voor de grootste der zondaar. Dat hebben we vanavond ook weer mogen horen. Wat je natuurlijk wel tegenkomt is, en ik denk dat dat de vraagsteller ook bedoelt, dat men toch, laten we zeggen, allerlei dingen daarvoor wil schuiven. Van ja, maar een mens zal eerst zus en een mens zal eerst zo en een mens zal eerst dit en een mens zal eerst dat. Ik heb ook gezegd in mijn referaat vanavond, God gaat met iedere zondaar zijn eigen weg. Zoals de Heere mij geroepen heeft en tot geloof gebracht heeft, zo heeft hij dat gedaan in mijn situatie. En zo gaat hij met ieder zijn eigen weg. Zalig worden, geloven is ook een strikt persoonlijke aangelegenheid. Maar als je natuurlijk mensen een bepaalde weg gaat voorschrijven, van zo zal het moeten en zo zal het gaan, ja, dan grendel je natuurlijk sowieso al heel veel mensen de deur dicht. Dan zeg je, ja, dat herken ik niet, dat zie ik zo niet en dat beleef ik zo niet. En er zijn ook mensen die zich daardoor in de war laten brengen. Die zeggen, ja, zo moet het. Dus die willen die weg dan in hun leven wandelen. En op een of andere manier gaat dat dan niet of lukt het niet of kun je er niet bij komen of het werkt zo niet. Dat geeft dan allerlei strijd en aanvechting enzovoort enzovoort. Ik zou eens antwoord willen geven daarop. probeer de schrift te lezen. En kijken wat die daarvan zegt. Ik heb ooit een vrouw ontmoet. Ik zeg, ik geloof zeker dat er een ander leven in ligt. Een gelovige vrouw, maar die heel veel in gezelschapskringen verkeerd heeft. En die vertelt zo'n weg, en die vertelt zo'n weg, en die vertelt zo'n weg. Ik zeg er helemaal niets van. Maar die zat dan te luisteren of die weg die daar verteld werd ook haar weg was. En dan hoorde ze haar weg niet vertellen. En dan kwam ze bij mij en dan zei ze, het is niks met mij, want die zegt dit en die zegt dat en die zegt zus en die zegt zo. Ik zeg, joh, ik heb een voorstel. Zullen wij nou eens iedere week bij elkaar komen? En dan gaan we samen alleen maar het evangelie naar de beschrijving van Matteüs lezen. Dat is een evangelie dat voor de Joden is geschreven, dus voor godsdienstige mensen. En dan gaan we in dat evangelie kijken of alles wat jij nou wil dat er moet gebeuren, ook in dat evangelie staat. Als het zo is, nou dan word je bevestigd in je opvattingen. Dus dat zou voor jou fijn zijn. Maar als het niet zo is, dan moet je dus ook zeggen, Heere, wat zegt u in uw woord over dat wat ik wil? Nou, ze zegt, ja, daar moet ik eens over nadenken. En toen belde ze mij een week later op. Ze zegt, ja, ik heb er eens met Gods volk over gesproken en die hebben het me afgeraden. Nou ja, dan ben je dus uitgepraat. Hè? Die hadden het afgeraden. Dus, dan weet ik niet eens meer hoe ik op dit verhaal kwam eigenlijk. Ja, zo gaat het. Handelingen. Wordt door het geloof van de cipier zijn huis zalig, of wordt hier bedoeld, als het huis gelooft, zij ook zalig zullen worden. Nee, dat hele huis, dat heb ik ook proberen aan te geven, is zalig geworden. Zalig geworden was, en dan vanuit het Grieks gelezen, als een vaststaand gegeven. Dus hier zie je hoe dat verbond dat God aangaat met deze vader, het dus niet alleen hem geldt, maar ook daadwerkelijk effectief al zijn huisgenoten gold. En dat geeft natuurlijk ook aan wat een rijke wijte Gods genade kent. Vandaar dat ik die tekst ook genoemd heb uit Handelingen 2. U komt de belofte toe. En dat zegt de Heer, ik heb er nog eens even naar gekeken zojuist. Dat zegt de Heer dus tegen die mensen die de beschuldigd van het feit dat ze de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. En hij stelt al die Joodse hoorders schuldig aan de dood van Christus. Die Jezus, die hebben jullie gekruisigd. Nou, je weet het. Wat het effect daarvan is geweest. Als ze dat hoorden, dan worden ze doorstoken in het hart. En dan vragen ze wat ze moeten doen. En dan roept hij ze op om zich te bekeren. En zich te laten dopen tot vergeving van zonde. Indrukwekkend om dan te zien dat er 3000 mensen gedoopt gaan worden. Tot vergeving van zonde. Die dan zijn woord staat er gaarne aannamen. Ik kom daar straks nog op terug, want er is ook een vraag over aannemen. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. Ik heb me wel eens afgevraagd, dat moet wel geweest zijn. Hè? Als je daar met 3000 mannen, als je ooit in Jeruzalem geweest bent, dan weet je dat er helemaal geen water is. Ja, Bethesda toen. Badwater Siloam. Maar voor de rest, om dan ineens 3000 mensen onder water te dompelen, dat is best heel wat geweest. Nou, maar het werd wel gedaan in optocht. achter elkaar aan. 3000 mensen gedoopt tot vergeving van zonden in de naam van Jezus. En dan ook die woorden, u komt de belofte toe. En uw kinderen en dan de heidenen en allen die daar verre zijn. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Ik geloof dat krachtens deze belofte ook dat hele huis van deze stokbewaarder in de zegen van die belofte heeft gedeeld. Handelingen 16 vers 34. Alle geloofden. Betekent dit dat de jonge kinderen ze ook geloofden? Dan waren er waarschijnlijk geen zuigelingen bij. Ik denk dat mijn antwoord dat ik zojuist heb gegeven duidelijk was. Deze kinderen waren daadwerkelijk in het verbond Gods begrepen. En mochten delen in de belofte van de vergeving van zonde. Zonder dat ze het zelf wisten. Ja, ik heb een tijdje geleden gepreekt in de kerk waar ik gedoopt ben. Dat was een afgescheiden kerk, de christelijke gereformeerde kerk in Sliedrecht. Vroeger stond daar dominee C. Smits. En ik ben gedoopt door dominee Dumarchy van Voorthuizen. Een begrip. Een man van Abel. En ik preekte daar. Ik kan je wel begrijpen. Ik ben predikant in de PKN. En sta je daar op de kansen van de christelijke gereformeerde kerk in Sliedrecht. En dan zie je als het ware als kind van vroeger nog zitten naast je moeder. Mijn vader zat aan de andere kant, want daar zaten mannen en vrouwen nog gescheiden in die tijd. Maar dan zat ik daar tegen mijn moeder aan. En terwijl ik er op die kansen stond, toen zag ik als het ware voor me hoe mijn ouders me daar bij de doopvont gebracht hadden. En hoe God daar zijn handen al naar mij had uitgestrekt. En het is me zo'n wonder geworden op die kansel. Want ik was er echt verslagen onder. Het was een reformatie, denk ik. Dan mag je beleven, uit genade ben je zalig geworden. Door het geloven dat niet dat u, dat is nou een gave van God geweest. Toen heb ik de andere dag de dominee opgebeld. Dominee van der Zwan staat er nu. En ik zeg, joh, dat en dat is mij overkomen gisteren. Ik zeg, nou weet ik niet. Ik weet wel door wie ik gedoopt ben, maar ik weet niet wanneer ik gedoopt ben. En ik weet ook niet met welke tekstwoorden. Zou jij dat voor mij uit willen zoeken? Hij zegt, dat zal ik doen. Nou, dat was nog een hele uitzoekerij. Want ik ben op 6 oktober 1946 gedoopt. Dat was niet zo moeilijk. 3 weken na mijn geboorte. 13 september 1946 geboren, 6 oktober 1946 gedoopt. Maar hoe kom je er nou achter met welke tekst? Nou, wat bleek nou? Dat er nog een vrouw was in de gemeente, wier vader in 1946 ouderling was in de kerk. Maar dat is natuurlijk al lang overleden en die had een schriffie, zeggen ze in Sliedrecht, daar kom ik vandaan. Schriffie, en daar stonden de teksten in bij de diensten die gehouden waren. Nou, en toen had Dumarchy van Voorthuizen mij gedoopt. Ja, het is niet te geloven. Met zondag 21. Zondag 21. Deze woorden. Wat gelooft gij van de vergeving van zonde? Dat God om de genoegdoening van Christus wil. Al mijn zonde. Ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Dat woord heeft de Heere waar gemaakt. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, spreekt de Heere. Hoe kan ik geloven? Is de volgende vraag. Ik zou nu willen zeggen, hoe kan ik niet geloven? Dat is ook een punt. Hè? Hoe kan ik niet geloven? Dat is mijn probleem. begrijpt die vraag wel. Hoe kan ik geloven? Door acht te geven. Lydia, hè? Dat staat hier net voor die geschiedenis. Moet je zien het verschil in werk van God. Die vrouw die is daar gewoon op de Sabbat bezig. Met een godsdienstoefening samen met andere vrouwen. En dan wordt daar door Paulus het evangelie gesproken. Van de gekruisigde en opgestane Christus. En dan staat er, Lydia nam acht op het woord dat van de Heere gesproken werd. Dat is dus zonder een aardbeving, zonder een zwaard waarmee je jezelf mee van het leven wil beroven. Totaal ander verhaal. Zomaar acht geven op het woord. En ik denk dat dat de meest voorkomende gang is die God met zondaren gaat. Eenvoudig acht geven op het woord dat gesproken wordt. Dat woord wil geloofd worden. Opdat wij tot geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde tijding. Daar is geen twijfel aan. Dat is wat God bedoelt. Dat is ook de boodschap van Jezus geweest. En daarom zou ik willen vragen, hoe kan ik geloven? Neem nou eens acht op wat je allemaal hoort, hier en nu. En een zondag weer. En de andere zondag weer. Ja. Er komen van allerlei dingen bij mij boven. Hoe kan ik geloven? Er zit in de Pauluskerk in Dordrecht een vrachtwagenchauffeur in de kerk. En die man die topt over zijn zonde. En kan dus ook niet geloven dat God zijn zaligheid beoogt. Dat heb je natuurlijk vaak met mensen die tobben over hun zondige bestaan. Die kunnen dan maar niet geloven. Zo'n soort vraag is er ook bij. Die kunnen dan maar niet geloven dat God jouw zaligheid bedoelt. En toen, het was zo rond de Pinksteren, zeg maar, net na Pinksteren. En dan heb je die Pinksterrede van Petrus. En die stelt dan weer aan de orde dat het Joodse volk Christus heeft gekruisigd. En dan eindigt hij met deze woorden, Petrus. Gij zijt kinderen der profeten en van het verbond. Het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende, zijn kind Jezus, heeft dezelfde het eerst tot u gezonden, opdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Dat maakte de zegen uit. Dat hij in ieder van hen afkeren van zijn boosheden. En die vrachtwagenchauffeur die kon dat niet geloven, heren. Tot mij gezonden. Opdat hij mij zegenen zou. Ja, de vloek verdient. En de preek is over en we hebben gezongen. En standaard. Standaard. Gaat dan heen in vrede. Wrijft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heer. En dat is raak. Dat is raak. Want de Heer deed het met de daad. De Heer zegende u. En hij behoedde u. En zo kwam deze jonge man tot geloof en tot bekering. kan ik geloven? Door te geloven dat God je zegent, terwijl je de vloek verdiend hebt. Hoe kan ik geloven? Door goed te luisteren naar de groet die de Heer uitspreekt aan het begin van iedere kerkdienst. Genade zij u en vrede. Hoe kan ik niet geloven? Begrijp je waarom ik dat nou zeg? En waar dit woord nou ontvangen wordt, voor wat het waarlijk is, daar zeg je niet, Heere, nou heb ik zo goed geloofd. Nee, daar dank je God. Dat de Heer je dat geloof wilde schenken. Ik ken de voorbeeld van Spurgeon. Die zegt, als een drenkeling in het water ligt en die roept om hulp. En er is iemand aan de kant die gooit hem een reddingsboei toe. Dan pakt hij die reddingsboei en dan wordt hij aan de kant getrokken door die redder. En dan zegt die drenkeling niet, jongen, jongen, geweldig dat ik die boei gegrepen heb. Toch, dan gaat hij op zijn knieën voor zijn redder en dan zegt hij, oh, als u me niet gered had, zou ik verdronken zijn. Zo eenvoudig ligt het. Als de Heere mij niet had gered, wij waren lang vergaan. Even kijken, u geeft aan geloof, aan de andere kant geeft u aan dat genade is die je verandert. Als de Heere met zijn genade in je werkt, verandert alles. Als je dat mist, hoe kan je dan toch geloven? Ja, we moeten het niet omdraaien, denk ik dan. Als je leven verandert, is dat vrucht van het geloof. Dus als je geen geloof hebt, kun je ook geen vruchten van geloof en bekering voortbrengen. Een goede boom brengt voort goede vruchten. Het kan niet zo zijn dat daar waar de Heere werkt in je hart en je leven en je tot geloof en bekering komt, dat je leven dan niet zou veranderen. Want wat is bekering? Bekering, dat is een afkeer van de zonde en een toekeren tot God. Ging ik eerst mijn eigen gekozen wegen, nu ga ik net als Saulus van Tarsus vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zet ik mijn treden in zijn spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En bij de een gaat dat heel geleidelijk aan. Laat de Heere maar begaan daarin. Bij mijzelf is het eigenlijk heel plotseling gegaan. En dat je ineens dat woord hoort. En dat je tot geloof en bekering komt. Ik was politieman in een rooms-katholieke streek in Dongen in Noord-Brabant. Nou, ik kon echt wel mijn partijtje meedraaien met mijn collega's die nergens aan deden. Ik was er dan wel bij grootgebracht, maar ik deed er ook niks aan. Maar toen de Heere in mijn leven kwam, ja, toen werd dat onmiddellijk veranderd. En we hadden zo één keer in de drie maanden onze personeelsfeestjes. En dat ging er altijd buitengewoon vrolijk aan toe. En toen zei ik tegen die collega's van, jongens, dat kan niet meer. Ja, waarom niet? Nou, dan probeer dat uit te leggen, dat de Heere in je leven is gekomen en dat je begeert om in zijn wegen te wandelen en dat daar geen goedkope feestjes bij horen waar je zelf vol laat lopen met drank en lol tot kan trappen tot 3-4 uur in de nacht en dan zo beroerd als een kip naar huis gaat omdat je veel te veel drank op hebt. Dat kan niet meer. En ach, zo lief waren ze dan nog, lieten ze s'avonds om 11 uur bij ons thuis een stuk warme kip bezorgen omdat ze zo'n meelijden hadden met hun collega. Ja, maar toch kwam er een van die collega's tot geloof en bekering en die is ook nog predikant geworden. Dat kan dus ook nog, hè. Hij is inmiddels al overleden. Zo kan het ook nog gaan. Als je liefde in je hart voelt voor de Heer en je durft niet te geloven dat je zonden vergeving zijn, hoe moet dat dan? Ja, dit herken ik zo ook vanuit mijn eigen leven. En dat je liefde hebt tot de Heer en dat er voortdurend mensen zijn die dan ophouders zijn op de weg. Ja, maar zien is nog geen hebben en weet ik wat voor theorieën allemaal. En ik hoorde ooit nog eens een keer van een ouderling die tegen mij zei: bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Kijk, als je in een woud van zulke theologieën terechtkomt, ja, dan word je moedeloos. Maar ik mag je vrijmoedig zeggen, als je liefde in je hart mag kennen tot de Heer, dan mag je je wederom geboren weten. Want dan is de liefde tot de zonde in je hart gebroken. En heb je liefde gekregen tot de Heer. En is het waar geworden in je leven, wie heeft lust de Heer te vrezen als het allerhoogste leven goed. En wie is dan het voorwerp geworden van je liefde? Dat kan niet anders zijn dan de Heer Jezus Christus. Dan zit je bij iedere preek als het ware te wachten op de prediking van Christus. Van Hem moet je het hebben. En dan word je ook gezegd dat wie op Hem ziet, die mag weten van vergeving van zonde. Eén blik op Jezus. En je bent behouden. Je mag weten hebben van de vergeving van zonde. Denk eens aan die verhoogde slang, niet waar? Gelijk de slang in de woestijn verhoogd is. U weet, één blik op die slang was nodig om niet te sterven. Dat is het beeld van het zien op Jezus. Eén blik op Jezus is genoegzaam om niet te sterven, maar te leven. Want wie op Hem ziet, die mag zich behouden weten. Dus als je allerlei dingen misschien tussen jou en tussen Christus instelt, ja, dan beneem jezelf van troost. Als anderen dat proberen te doen, probeer dan, ja, daar doorheen te breken op de wijze zoals ik je dat zojuist heb geschetst. Ik zie tot mijn grote schrik dat mijn tijd praktisch over is. Drie minuten. Maar goed, dat betekent dus dat ik niet alles kan behandelen. U zei, God gaat met elke zondaar een andere weg. Mijn vraag, moet ik dan maar afwachten totdat God langskomt? Hij is vanavond langsgekomen. En kan het ook zo zijn dat God je niet roept? Dat kun je na iedere bediening van het evangelie niet zeggen. Hij roept welmenend. Heel gericht, ook vanavond, tegen ieder die het woord heeft gehoord. Wat moet je dan doen om zalig te worden? Kom ik weer terug, acht geven op het woord dat gesproken is. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Paulus stokbewaarder, hier speelt de Heer wel heel onmiddellijk. Maar hoe gaat dat nou toe in de kerk en zo? Nou ja, ik heb geprobeerd zojuist een aantal dingen daarover te zeggen, hoe dat dan gaat. Ik denk dat ik daar dus niet meer over hoef uit te wijden. Het wordt toch in veel kerken moeilijk voorgesteld. Ik geloof dat ook wel, daar gaat het niet om. Maar dan zeg ik, toets dat wat je hoort altijd aan de schrift. Dus ook wat je vanavond hebt gehoord, toets het aan de schrift. En als je van mening bent dat het niet juist is wat je gehoord hebt vanavond, alsjeblieft, laat me dat weten op grond van de schrift. En ik zou graag buigen voor het woord dat in de schrift tegenspreekt wat ik nu heb gezegd. Ik wou het hier dan bij laten. Gaan we nu eindigen met gebed. Ja. Heren, wat een vreugde was het om hier te zijn vanavond. Om een goed woord van onze koning te spreken. Want u bent het waard, o dierbare heiland, dat wij uw naam verheerlijken in het midden van ouderen en jongeren. En geef dat dat getuigenis aangaande u voor vele harten tot zegen is geweest. Ja, kon het zijn voor ons allen. Ook uit de vragen die gesteld zijn blijkt toch weer hoe wij kunnen worstelen met deze dingen. Maar niet de vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon van uw genade. Terwijl de schrift nou juist zegt dat u in uw lieve zoon die troon hebt geopend, waarvan onze kant geen doen meer aan is. Hebt u in uw zoon, de Heer Jezus Christus, een verse, dat is een nieuwe en een levende weg willen openen. Opdat wij door het eenvoudige, kinderlijke zien op hem behouden zouden worden. En daartoe laat u deze Christus ook prediken, uitschilderen door uw dienaar, omdat wij op hem zouden zien, met eerbied gesproken, de ogen niet meer van hem af zouden kunnen houden in het zien op u. Ligt toch onze zaligheid. Wie mij gezien heeft, zegt u, die heeft de Vader gezien. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Heren, wat een zegen dat dit evangelie nog gehoord mag worden. En ook daar waar het onder een deksel gepredikt wordt, zegt Paulus, als het nog maar gepredikt wordt, dat we het goede mee zullen doen. En dat is u op uw woord geloven. Met een Lydia acht geven op het getuigenis van uw knechten gesproken. En ons is vanavond gewezen op de wijze waarop u ons tegemoet treedt, zondag aan zondag. En dat zal geen dominee anders doen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was. En die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. En we kunnen zo vloekwaardig niet zijn, we kunnen het zo niet bedorven hebben, of we gaan iedere zondag weer met de zegen naar huis. O Heilige Geest, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen, laat dit getuigenis tot eer zijn van de Vader en de Zoon en ons tot zaligheid. Dank voor degene die deze avond organiseren, zegen hen daarin, Heren. Ook in het werk wat ze daaraan hebben. Laat het zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot zegen voor persoonlijk hart en leven. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen.